Zoals gebruikelijk, gemeente, zullen de afkondigingen en ook de voorbeden plaatsvinden in de avonddienst. Er is één uitzondering, en u zult begrijpen waarom, dat we vanmorgen willen afkondigen dat er vanmiddag geen zondagschool is. Er blijkt wat misverstand te bestaan, maar zoals gebruikelijk op de avondmaalzondag geen zondagschool vanmiddag. Tot zover dan deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen uit Psalm 43, de versen 1 en 3. 43, het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. En het derde vers zendt, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dat is Psalm 43, de versen 1 en 3.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting op de lezing van Gods wet zingen we uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, zo heb ik mij vermaakt in uw geboden. Psalm 119, vers 72. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 27 tot en met 46. We noemen nu Matteüs 27, de versen 27 tot en met 46, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 72. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 27, te beginnen bij het 27ste vers. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. Een kroon van doornen gevlochten hebbende zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. en op hem gespogen hebben, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot aan de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarde hem aldaar. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. We willen op deze lijdenszondag en in het uur van de bediening van het heilig avondmaal samen nadenken over de versen 39 tot en met 44 van dit hoofdstuk. Matteüs 27, vers 39 tot en met 44. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn deze morgen samengekomen in deze lijdensweken in een uur waarin uw woord bediend mag worden en ook het heilig sacrament. En als er één ding nodig is in deze ogenblikken, is het dat u zelf in ons midden bent, als degene die uw woord bedient en als degene die de hoogste bedienaar zijt van het heilig avondmaal. Want uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. Heere, wil dan deze morgen zelf in ons midden zijn. Alles wat een hindernis kan zijn, of wat de loop van uw woord en van uw werk in de weg kan staan, genadig wegnemen. Geef in het uitdragen van de boodschap vanmorgen vrijmoedigheid om te spreken en de bediening van uw geest in het bedienen van uw woord. Laat ook bij het luisteren het zo mogen zijn dat we luisteren mogen, dat de vele dingen die ons bezig kunnen houden niet zo vooraan in onze gedachten blijven, dat ze de loop van uw woord zouden kunnen hinderen. Maar wil u plaats maken, ruimte scheppen in ons hart, opdat wij uw woord mogen verstaan. We bidden u, Heere, wil u ook bij het avondmaal alles wel maken. U weet hoe wij ten opzichte van het avondmaal staan. U weet dat er onder ons zijn die niet aan het avondmaal kunnen komen, maar voor wie dat eigenlijk helemaal geen last is en geen nood is. Wil u het vanmorgen nood maken, Heere, dat ze onbekeerd zijn? U weet ook dat er mensen zijn die worstelen met die vraag. En voor wie het misschien wanneer ze naar zichzelf zien niet kan. Heere, wil u hen onderwijzen vanmorgen. En wil u stenen en hindernissen wegnemen. Misschien zijn er ook mensen voor wie het vanzelfsprekend is dat ze avondmaal zouden vieren vanmorgen. Als die vanzelfsprekendheden geworteld zijn in hun eigen gedachten, Heere, breek dan alles wat van hen is maar weg. En toon hen hoe het echt met hen staat voor u. En als er zijn die vanmorgen misschien onder veel strijd toch moeten zeggen, Heere, bij mij is het niet, maar uw verloochenen kan ik ook niet. Wil u dan zelf de hindernissen wegnemen? En als er zijn die met een verlangen door u gewerkt in hun hart uitzien om uw dood te verkondigen, Heere, wil u de stille hoop en het verlangen in hun hart niet beschamen. En zo weet u precies wat er in ons hart leeft. Het kan nog veel meer zijn dan wij in deze korte woorden voor uw aangezicht kunnen neerleggen. Maar wil u, Heere, wegen banen waar geen wegen zijn, vrijmoedigheid geven waar bij ons geen vrijmoedigheid is. Wil u ook, waar u weet dat mensen niet aan kunnen gaan, zelf de wacht betrekken bij uw tafel. En wil u zo vanmorgen genadig en barmhartig in ons midden zijn. We vragen u, Heere, wil u ook geven dat het woord gezegend mag worden. Het gaat vanmorgen opnieuw over één van de aspecten van het lijden van de Heere Jezus Christus. Hoe zijn lijden zo onnoemelijk verzwaard werd door de spot. Ditmaal de spot met zijn priesterlijke werk, met zijn priesterlijke ambt. Heere, geef dat we het zien, hoe dat iedere zonde eigenlijk een spotten is met niet alleen het priesterlijke, maar ook het profetische en het koninklijke van de Heere Jezus Christus. En dat we zo ook vanmorgen in de bank mogen zitten en aan de avondmaalstafel met een verbroken hart en met een verslagen geest. Want het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Het zijn de Joden niet die u gesmaad en bespot hebben. Wij zijn het, die u dit hebben gedaan. Het zijn onze zonden, onze blinkende zonden, maar ook onze verdofte zonden. De zonden die wij vergeten zijn, ze zijn het allemaal. Heere, dan past ons als het brood gebroken wordt ten herinnering aan uw verbreking, aan uw verbroken lichaam, dat wij verootmoedigd worden. Wij hebben gezondigd. Maar wil u het ook zien, dat laten zien dat dwars door de spot heen deze scharen rondom het kruis op Golgotha huns ondanks de waarheid verkondigen. Huns ondanks in hun spot u de hulde brengen. Anderen heeft hij verlost. En daarom kan hij zichzelf niet verlossen. Laat het evangelie wat daar ongedacht in opgesloten ligt vanmorgen ook mogen klinken. Dat het juist omdat hij uit liefde zichzelf niet wilde verlossen. Hij anderen verlost. En ook banden verbreekt. En ook mensen van wie het van binnen stormt omdat alles tegen hen getuigt. Hij heeft op God vertrouwd. Waar is God op wie gebouwd het? Dat hij die banden verbreken kan. Want hij is de grote losmaker. De grote verlosser. De doorbreker van alle banden. Heere, maak het zo vanmorgen wel. Op de kansel, aan de avondmaalstafel. In onze bank en ook wanneer we aan mogen gaan. En schenk gij ons om het werk van die gezegende Heere Jezus Christus, ons uw genade. We belijden het, wij hebben het niet verdiend. Aan onze kant zijn zoveel zonden. Ook uw kinderen moeten het belijden dat wanneer ze terugkijken de achterliggende voorbereidingsweek in, dat er zoveel is wat tegen hen getuigt. Maar wil u het doen, Heere? En laat het als een gave van u onverdiend mogen blijken deze dag. Dat u van ons af weet. We vragen het uit genade. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 22, de versen 3 en 4. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. En het vierde vers, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe, daar ik het gebed tot God vertrouwen doe. Moet ik nog horen, dat God op wie hij steunt hem gunstig oren verleen, hem redden. Dat die nu hulp doe komen, en hem in wie hij heeft zijn lust genomen, in ruimte zet. 3 en 4 van Psalm 22. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Psalm 45, het eerste vers aan het einde van de prediking. Wij willen vanmorgen nadenken, gemeente, over het thema Christus bespot in zijn priesterlijk ambt. En dan letten we op drie dingen. Allereerst drijft men de spot met zijn woorden. Dat leest u vooral in vers 40. Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt. In de tweede plaats drijft men de spot met zijn werken. Vers 42, anderen heeft hij verlost. En in de derde plaats drijft men de spot met zijn vertrouwen. En u leest dat in vers 43, hij heeft op God betrouwd. Christus bespot in zijn priesterlijke ambt. Waarbij men de spot drijft in de eerste plaats met zijn woorden, in de tweede plaats met zijn werken en in de derde plaats met zijn vertrouwen. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat met name de evangelist Matthäus drie momenten aangeeft in de lijdensgeschiedenis waarin de Heere Jezus bespot wordt. Het eerste is dat moment wanneer het verhoor voor het Sanhedrin ten einde is en men de Heere Jezus een doek over het gezicht werpt en hem in het gezicht slaat en bespuwt: profeteer, Christus. Wie is het die ons heeft, die u heeft geslagen? Daar zien we Christus bespot in zijn profetische ambt. Vervolgens is er dat moment bij Pilatus, na afloop van het verhoor. Dan drijven de soldaten de spot met hem. Ze kleden hem aan als een spotkoning met een doornen kroon op, met een oude soldatenjas aan en een rietstof bij wijze van scepter in zijn hand. Christus Jezus bespot in zijn koninklijk ambt. En dan de laatste geschiedenis die ons treft in dit verband is dan dat aan het kruis Jezus Christus met name bespot wordt in zijn verlossingswerk. We zouden kunnen zeggen in zijn priesterlijk ambt. En bij die laatste geschiedenis, bij dat ontzaglijke gebeuren, staan we stil vanmorgen. En we naderen in gedachten de heuvel Golgotha, waarop drie kruisen staan opgericht, en het kruis van Jezus in het midden, als was hij de voornaamste van de misdadigers met wie hij gekruisigd is. Er staan een hele massa mensen op die heuvel en er rondomheen. Ze zijn nieuwsgierig. Ze zijn vervuld met haat. En er zijn er ook enkele vrouwen en bekenden die van verre staan om de afloop te zien. Maar behalve de mensen die echt erbij staan uit nieuwsgierigheid, haat of betrokkenheid om de afloop te zien, zegt Matthäus dat er ook nog mensen zo voorbij kwamen. Want het was de tijd vlak voor het paasfeest. En het was een drukte, een bedrijvigheid in en rondom Jeruzalem van belang. En de voorbijgangers staan ook even stil, maar gaan weer verder. Maar in het voorbijgaan schudden ze de hoofden. En ze spotten met de woorden van de Heere Jezus Christus die ze gehoord hebben. En straks zijn het de eerwaarde leden van het Sanhedrin, synodeleden zouden wij zeggen. Die spotten de overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën. Anderen heeft hij verlost. En ook de soldaten spotten en zelfs de medekruiselingen spotten aan weerszijden van de Heere Jezus Christus. Het is alsof de evangelist Matthäus er de nadruk op wil leggen dat het rondom het kruis van de Heere Jezus Christus één aanzwellende zee van spot geweest is. Uit alle lagen van de bevolking, van alle soorten mensen, van toevallige voorbijgangers tot de overpriesters en de schriftgeleerden en de medekruiselingen weerszijden van de Heere Jezus. Aan alle kanten zwelt de golf van de spot aan. En wat zeggen ze dan in deze zee van spot, van mensen verlaten? Wel, dan spotten zij allereerst met zijn woorden. Want laten we goed zien, dat is het uiteindelijk waarbij het in het eerste spotwoord omgaat. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden. Er wordt in de oorspronkelijke tekst een heel scherp woord gebruikt. Ze spraken godslasteringen, blasfemie. En wat is die godslastering? Wel, die godslastering is: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlost dan uzelf indien gij de Zoon van God zijt. Kom af van het kruis. Ze wijzen op het woord wat bekend geworden was onder Israël. En zeker sinds dat de voornaamste aanklacht geweest was in de rechtszaal van het Sanhedrin voor Caiaphas. Gij hebt het toch gezegd dat ge die prachtige tempel die daar ginds op de tempelberg staat in 3 kunt afbreken en in 3 dagen kunt opbouwen. Nou, als u zo machtig bent, omdat u zegt de Zoon van God te zijn, kom dan ook maar af van het kruis. Toon uw macht. De macht die ge pretendeerde te hebben toen ge het zei: ik breek deze tempel af en ik bouw hem in 3 dagen weer op. Toon die macht dan nu. Moeten we eens opletten, gemeente, dat die spot volstrekt ernstig gemeend is van de kant van de voorbijgangers. Ze willen wel een machtsbewijs van de Heere Jezus Christus zien. Ze willen het wel zien dat hij van het kruis komt. En dan zal het waar blijken te zijn, dat woord. Maar zolang hij daar als een lijdende, bloedende man van smarte hangt aan het kruis, dan zijn zijn woorden leugens gebleken. Ja, zo denken de voorbijgangers. Maar zou het waar zijn? Die voorbijgangers, en we zullen straks zien ook de overpriesters en de schriftgeleerden en die moordenaars aan weerszijden, ze zouden zich toch ook kunnen vergissen. En wij weten vanuit de schriften dat ze zich op een vreselijke manier vergist hebben. O nee, niet in het woord wat ze aanhalen. Dat woord was waar. En de manier waarop deze spotters die woorden van de Heere Jezus Christus spreken, maakt ook duidelijk dat ze aan die woorden op zich niet twijfelen. Ge hebt het gezegd. Dat is aan allen bekend. Maar zou het zo kunnen zijn dat ze die woorden misschien ook niet goed uitleggen en misverstaan? Die gedachte komt blijkbaar niet bij hen op. Maar wij weten dat ze die woorden misverstaan. Want wanneer de Heere Jezus dat gezegd heeft: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen, dan spreekt hij niet over de tempel die daar staat op de tempelberg en die door Herodes zo prachtig verfraaid is, zodat ze schittert in de gloed van de zon. Maar dan heeft hij het juist over dat gekruisigde lichaam. Dan heeft hij het over zijn doorboorde handen. Dan heeft hij het over zijn zwoegende borst. Dan heeft hij het over zijn tong in dorst gekloofd. Dan heeft hij het over de tempel van zijn lichaam. En zo wordt het woord van de spot, wat hier spottend en schimpend gesproken wordt, en wat als een smaad en godslastering bedoeld is, ineens op een hele verborgen manier toch waar. Het is waar wat hij gezegd heeft. De tempel van zijn lichaam wordt verbroken. En zou het dan ook niet waar zijn wat hij daarmee bedoeld heeft, dat deze gebroken tempel, deze afgebroken tempel van zijn lichaam, binnen 3 dagen wordt opgebouwd. Gemeente, laten we de les die daarin ligt vanmorgen maar heel voorzichtig en aandachtig onderstrepen. Want de woorden van de Heere Jezus werden toen door de scharen niet begrepen, volstrekt verkeerd uitgelegd. Maar ze bleken toch waar te zijn. Laten we het ook vanmorgen niet vergeten, dat alle woorden van de Heere Jezus Christus, ook al zijn er woorden bij die u niet begrijpt of nog niet verstaat, ook al zijn er uitspraken bij die wij mensen niet in hun diepte kunnen vatten, ze zijn waar en ze worden waar. En dat zou zo van betekenis kunnen zijn juist voor dat aangevochten kind van God, die worstelt met die vraag, net zoals misschien de vrouwen en de discipelen op dit moment aan de voet van het kruis. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen, eindeloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Misschien weet u van woorden van God die in uw leven betekenis kregen, die toegepast werden aan uw hart, maar de rijkwijde en de diepte kon u toen niet verstaan. Maar het heeft uw hart verblijd en het heeft u moed gegeven. Maar nu is het allemaal zo ver weg. En misschien bent u in deze achterliggende week van de voorbereiding met alles wel weer omvergevallen. Zodat u eigenlijk zit, geestelijk gesproken, midden tussen de scherven van uw leven. En u is van binnen die stem die zegt, ja, God heeft wel gesproken vroeger, maar is het wel waar geweest? Zouden Gods woorden hun vervulling missen? Ja, kijk, dat kun je zo inleven, niet? Dat voor de discipelen en voor de vrouwen ook zo geweest moet zijn deze dagen. Maar vergeet het dan niet, dat dwars door de ondergang, dwars door het bloed en door de tranen op Golgotha heen, het eeuwig waar is, het met het bloed van de Heere Jezus Christus ondertekend wordt, en zelfs de spotboeven rondom het kruis het tegen wil en dank moeten getuigen. Het woord wordt vervuld. Hij houdt getrouw zijn woord. En daarom, als wij vanmorgen aan de tafel des Heren, kerk des Heren, avondmaal mogen vieren, dan zijn die tekenen van het gebroken lichaam en van het vergoten bloed van de Heere Jezus het zichtbaar bewijs dat Hij toch trouw zijn priesterlijke woord houdt. Ja, en daar is nog een spot die sist, die schatert op Golgotha. En dat is de spot die uit de scharen komt, de massa wordt opgezweept en de overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën hebben hun plechtige gezichten helemaal uit de plooi getrokken en met hun schitterende gewaden zijn ze hun uitwendige verniste vroomheid helemaal verloren. En ze schimpscheuten mee met het volk. Want u weet dat de massa wordt soms opgewekt om te spotten en te schelden. En ze zeggen, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat in uw afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Die spot gaat goed beschouwd nog een stapje verder dan de spot met zijn woord. Want hier wordt het door de vertegenwoordigers van Israël onder andere door de overpriesters en schriftgeleerden, de geestelijke leidslieden gezegd, anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. U begrijpt wat daar de inhoud van is. Ze verwijten hem zijn machteloosheid. Ze verwijten hem dat hij niet echt de Messias is, maar dat hij alleen maar een bedrieger is en de scharen goedkoop bedrogen heeft met zijn wonderen en met zijn woorden. Anderen heeft hij verlost. Hij kan niet eens zichzelf verlossen. En als u die woorden zo in gedachten neemt, dan ontdekt u dat de Heere Jezus hier diep getroffen wordt in zijn eigenlijke werk. In zijn priesterlijke werk. Want hij was hier op aarde gekomen om te zijn de zaligmaker. De verlosser van Israël, de redder. En u wordt gezegd door de spottende priesters: ge zijt de echte redder niet. Want u hebt dan wel anderen verlost. Maar als u de echte redder was, dan zou u nu van het kruis komen en dan zouden we u geloven. Gemeente, wat hier gezegd wordt is op allerlei manieren ontzettend. Ik stip maar wat aan omdat de tijd me ontbreekt vanmorgen om daar breed op in te gaan. Allereerst is het ontzettende dat zij bepalen wanneer iemand verlosser is. Dan moet Jezus dit doen, namelijk van het kruis afkomen. Zij willen dus een verlosser naar hun eigen gedachten en naar hun eigen systemen die zij ontworpen hebben. En dat is een van de ergste dingen die kan gebeuren. Als wij over de verlossing en over de verlosser gaan denken en de Heere precies gaan voorschrijven hoe de Heere het doen moet in het leven van een zondaar. Misschien hebt u zo de voorbereidingsweek wel doorgebracht. Heere, als het nu eens zus was en als het nu eens zo was en als het nu eens zo was. Maar dat kwam niet op vanuit de verbrokenheid. Dat waren zo alleen maar wat overleggingen van uw hart. Gemeente, dan is dat ten diepste niet anders dan de spot van de overpriesters en de schriftgeleerden. Als u zo zou doen. En dan zeggen die overpriesters van het kruis af zou komen, dan zouden we u geloven. Hoeveel mensen zeggen dat niet op een andere manier? Als de Heere nu dat zou doen, dan zou ik geloven. In de wereld zeggen ze het. Mensen die na Auschwitz niet meer kunnen geloven in de God van het christendom, die zeggen het. Maar ook mensen in de kerk zeggen het. Die in hun onbekeerlijkheid volharden. Voelt u hoe dicht dit bij komt? Bij ons? Bij u? Bij mij? Want die spot staat veel dichter bij ons, leeft in uw hart en in het mijne. En hoe zouden we dan vanmorgen in onze bank, zoals we hier in de kerk zijn, niet moeten buigen en ons niet moeten verootmoedigen? Heren, wat zijn we zondig en vleeselijk bezig vaak, zelfs in onze godsdienstige overwegingen. Indien ge Gods zoon zijt, zo doe dit, en wij zullen u geloven. Maar ook al spreekt de spot scherpe taal, zullen we het niet vergeten. Ondanks hunzelf spreken ze toch de waarheid. Want wat zeggen ze? Anderen heeft hij verlost. Ja, daar twijfelen ze niet aan. Daar staan misschien wel de zichtbare tekenen van rondom het kruis. Want ook in Jeruzalem heeft de Heere Jezus Christus mensen genezen. Ook rondom Jeruzalem heeft hij duivelen uitgeworpen. En Lazarus heeft hij opgewekt uit de doden. Daar in Bethanië, niet zo ver van de kruisheuvel vandaan. Anderen heeft hij verlost. Ja, dat staat vast. Daar zijn de bewijzen van zichtbaar. Ook al bedoelen ze het als spot, ze spreken de waarheid. En ze onderstrepen tegen wil en dank het heilig evangelie. Hij heeft anderen verlost. En vandaar, gemeente, dat we dit priesterlijke woord ook zo mogen gebruiken en zeggen, de Heere Jezus Christus wordt door zijn vijanden nog aangeprezen als de verlosser van anderen. Ook al klinkt het spottend, het moet bij Golgotha nog bekend en beleden worden. Anderen heeft hij verlost. En laten we dat nooit vergeten, daarvoor is hij op deze wereld gekomen. Daarvoor heeft hij geleden en is hij gestorven. Opdat hij anderen zou verlossen. Heb u daar iets van mogen ervaren? Dat hij gekomen is om anderen te verlossen. Zoals een Maria en een Martha en een Lazarus daar iets van ervaren hebben. Zoals Maria, de moeder van de Heere Jezus, die daar staat vlak bij het kruis naast Johannes, er iets van ervaren heeft. Anderen heeft hij verlost. Dat is het toch juist waarom hij aan het kruis gegaan is. En dan is het ook waar zichzelf. Kan hij niet verlossen? Ja, ze bedoelen het spottend. Ze bedoelen het als een verwijt en een aanduiding van zijn machteloosheid. Maar ook dit begrijpen ze helemaal verkeerd. Arme, dwaze, blinde fariseeën, schriftgeleerden en schimpende scharen. Want dat hij zichzelf niet kan verlossen is geen teken van zijn machteloosheid. Zo leggen zij het uit. Als hij zijn macht zou gebruiken op dit ogenblik, dan zou hij de Vader kunnen gebieden die hem tientallen legioenen van engelen zou zenden. Als hij zijn macht zou gebruiken, zoals hij die gebruikt heeft in de hof van Gethsemane, toen bij één woord van de Heere Jezus heel die bende achterover viel uit ontzag voor zijn majesteit, dan zou vuur van de hemel dalen en zou er van die fariseeën, schriftgeleerden en scharen niets anders overblijven dan wat verkoolde resten. Maar hij gebruikt zijn macht niet. En dat is geen machteloosheid, maar dat is vrijwillige liefde. En zo moet u die woorden lezen, vrijwillige liefde. Zichzelf kan hij niet verlossen, omdat hij het niet wil. Omdat hij zijn Vader zo lief heeft en omdat hij zijn kerk zo lief heeft, kan hij niet anders. Dat zeggen we toch ook wel eens in het gewone leven, als iemand iets echt doet uit liefde. En hij wordt ernaar gevraagd, waarom doe je dat nou? Dan zeg je, ik kan niet anders. De liefde dringt me. Nou, in veel groter, dieper, majesteitelijker zin. Jezus Christus kan niet anders dan bloeden en lijden. Hij kan zichzelf niet verlossen. Want als hij zichzelf zou verlossen en zichzelf los zou maken van het vloekhout, ja, dan zou hij niet het offer brengen dat voor de zonde geldt. Dan zou hij de straf niet betalen, de schuld niet betalen. Dan zou er geen zondaar zalig worden. Dan zou Petrus, die nu zo verdrietig is vanwege zijn verloochening, omkomen in zijn verdriet. En net als Judas in de wanhoop sterven. Dan zou Maria en Johannes omkomen in hun ellende. Dan zou er geen hoop meer zijn op deze verduisterde wereld. Maar omdat hij God zo lief heeft en de zijne zo lief heeft, daarom verlost hij zichzelf niet. Hij kan het niet. Want de liefde bindt hem aan het kruis. goed verstaan, gemeente, zijn zijn handen niet door nagels aan het kruis verbonden, maar door liefde. Zijn zijn voeten niet door nagels aan het kruis verbonden, maar door liefde. Want hij zou zich van die nagels aan het kruis kunnen verlossen. Maar de liefde is sterker dan de pijn. En de liefde is sterker dan het lijden. En de liefde is sterker dan de dood. Jezus Christus heeft anderen verlost. Zichzelf kan en wil hij niet verlossen. En dan moet u nog even doordenken en overwegen en overpeinzen wat dat inhoudt. Want juist dat spotwoord dat een pijl is op het priesterlijk hart van de Heere Jezus bevat een hele diepe evangelieprediking, al verstaan de overpriesters en de scharen er niets van. Anderen heeft hij verlost, zeg, hoe kon dat, dat die anderen verloste? Hoe kon Maria een nieuw hart krijgen? Hoe kon Lazarus uit de doden worden opgewekt? Wel omdat hij de Zoon van God is. En omdat hij als de Zoon van God nu betaalt voor de zonde. En nu de genade en de gerechtigheid verwerft. Juist doordat hij zichzelf niet wilde verlossen. Juist doordat hij zichzelf daarom ook niet kon verlossen. Zo is hij de verlosser van anderen geworden. In de spot klinkt het hart van het evangelie. En wij zeggen het, al is het op een andere toon, al is het, hoop ik, met heilige verwondering, de scharen en de overpriesters toch na, ja, inderdaad. Anderen heeft hij verlost. Omdat hij zichzelf niet kon verlossen. Verstaat u geestelijk iets van dat geheim? Straks mogen allen die de Heere vrezen, hoe arm ze ook zijn in zichzelf, aan de tafel des Heeren zijn dood verkondigen. En wat is dat nu eigenlijk? Zijn dood verkondigen. Wel, daar zou heel veel over te zeggen zijn, maar laat ik het zomaar eens heel eenvoudig aangeven in het licht van de tekst. Dat is dat wanneer je ziet dat het lichaam verbroken wordt in het teken van het brood. En het bloed vergoten wordt in het teken van de wijn. Dat je daarbij bedenken mag. Anderen wil hij verlossen. Anderen heeft hij verlost. Hij heeft zelfs op een schuldig mens, een verloren zondaar, van nature niet beter dan die spotboeven rondom het kruis, willen neerzien. En waarom is dat gebeurd? Omdat hij zichzelf niet kon verlossen. Hij liet zich breken. Hij liet zijn bloed vergieten. En dat uit enkel liefde. Uit enkel liefde. Gemeente, wel eens iets gezien van de liefde van God in Christus. Dat verbreekt toch je hart. Zelfs het meest harde, bittere, vijandige, zondige hart. Dat hij zichzelf liet binden. Dat hij zichzelf liet kruisigen. Dat hij zijn handen liet doorboren. Dat hij zijn eer, zijn reputatie door het stof liet halen. In de schuimbekkende spot op Golgotha. Dat hij openlijk liet zeggen tegen de hemel en tegen de aarde. Gij zijt de priester niet, gij zijt de Zoon van God niet, want als ge dat zoudt zijn, dan zoudt ge wel afkomen van het kruis. En dat alles heeft hij gedaan uit liefde.
Zo wil hij nog aan zijn tafel arme zondaren, verloren mensen, kinderen nodigen. Zijn kerk, arm en verloren in zichzelf. En hij zegt het, ik kon mijzelf niet verlossen, want de liefde bond me. Maar zo wil ik anderen verlossen. En als dat een snaar in uw hart mag raken, omdat u het weten mag. Aan de ene kant een verlorene te zijn geworden voor God. Een buitenstaander. Maar aan de andere kant niet meer buiten dat bloed van Christus te kunnen, omdat de kracht van dat bloed in uw leven is gaan spreken. En er aantrekkingskracht, trekkracht van zijn liefde is uitgegaan. Zodat u iets mag kennen van de honger en de dorst naar die gezegende Zoon van God. Ach, dan wordt u genodigd en geroepen. Doe dat, totdat ik kom. En dan is er nog één ding, en ik wil daar heel kort nog iets van zeggen. Uiteindelijk bespotten ze hem ook nog in zijn godsvertrouwen. We lezen in vers 43, hij heeft op God betrouwd. Dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil. Dat betekent indien hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hij heeft op God betrouwd. In alles heeft zegt dat het hem te doen was om zijn God. Nou, als God hem welgezind is, dan zou hij hem toch niet zo verschrikkelijk laten lijden en laten omkomen. Zie je wel, hij bedriegt ook nog zichzelf. Voelt u het, gemeente? De Heere Jezus wordt niet slechts bespot als een man die zijn woorden niet waar kan maken. Als een man die geen echte verlosser is, maar hij wordt ook nog als een huichelaar bespot. Dat is een huichelaar die hier hangt aan het vloekhout. Een man die wel gezegd heeft dat hij op God vertrouwde, maar dat geloof was niet echt. Kun je toch zien aan het kruis? Zijn godsvertrouwen had geen grond. Wat moet dat een pijl geweest zijn op het tere hart van de Heere Jezus. Een huichelaar. De huichelaars, de fariseeën en de schriftgeleerden zeggen, hij heeft op God vertrouwd, maar het is niet echt. Hij is een huichelaar. Wat verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd, al willen ze het niet en al beseffen ze het niet, ze spreken toch ook hier weer de waarheid. Want als er één is, hier in het midden van die joelende menigte die op God vertrouwd heeft, dan is het Jezus Christus geweest. Op een wijze die niemand van Gods kinderen hier op aarde zou kunnen bezitten. Dat Gods vertrouwen van de Heere Jezus, dat is zo volmaakt. Daar kan geen mens hier op aarde bij. En juist omdat hij tot het einde toe aan zijn God vasthoudt. Denkt u daar ook nog maar even over na, want we lezen verder dat de hemel dicht ging en dat de zwarte flarden van de nacht zich om Golgotha gingen leggen. En dat hij het uitriep in de godsverlatenheid. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Helse angsten voor de Heere Jezus, verlaten van zijn God. Maar hij zegt ook in het diepst van de helse angsten nog, mijn God, want hij maakte tot de laatste snik op het kruis waar, hij heeft op God vertrouwd. Hoe zwaar het lijden ook was, mijn God. En weet u wat dat betekent? Nou, zomaar één aspect daarvan. dat wanneer nu een oprecht kind van God, die het leven bij zichzelf niet kan vinden, maar misschien zo van verre staat, soms van binnen die aanklachten kent, weet u wel. Hij heeft op God vertrouwd. Waar is nu God op wie je bouwde? Het is allemaal weggeslagen. En gemeente, die momenten zijn er voor ieder die de Heere vreest, vroeg of laat. Dat je van die momenten hebt dat alles in ons leven weggeslagen wordt. En dat je van binnen ook nog zeggen moet, Heere, als het van mij afhangt, dan is het een verloren zaak. En dat je de stemmen van binnen nog gelijk moet geven ook. Want het is allemaal zo arm en zo dor. Maar als die stemmen nu klinken, dan hebt u er toch geen vrede over. Want een kind van God, wanneer er echt genade is in ons leven, worden we onrustig onder al die stemmen. En dan is het toch zo dat, al kunnen we nergens bij, dat je haar toch uitgaat naar hem. En dat je in alle verslagenheid het bij hem blijft zoeken. En vergeet dan dit ene niet. Dat ook de Heere Jezus Christus door dat dal van de aanklachten en van de spot heen gegaan is. Gij hebt op God vertrouwd, maar ge zijt een huichelaar. Opdat zijn kinderen, hoe arm ze ook zijn in zichzelf, en hoe bestreden het is van binnen, zouden weten. Het is om zijnentwil. Toch waar. Eeuwig waar. Want hij heeft de helse aanklachten doorleden. Is als een huichelaar uitgemaakt. Opdat zijn kerk toch niet als huichelaars openbaar zou worden. Maar opdat het zou zijn, hij heeft op God vertrouwd. En ze zijn niet schaamrood geworden. Dat is omdat Jezus Christus bespot werd als priester. En als u zo deze dingen overweegt en overdenkt vanuit dit wonderlijke spotwoord, wat toch zoveel evangelie bevat, dan zegt een kind van God het toch. Dan zegt die ware vrome het toch. Hij is schoon. In zijn bloed en in zijn lijden. Hij is mij lief geworden. In de gang van zijn vernedering. Deze bebloede Jezus is mijn koning en mijn God. En daarom mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, het eerste vers. Amen.
Thank you.
Wij lezen nu het tweede deel van het avondmaalsformulier ter inleiding op de bediening en de viering van het heilig sacrament. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen afgeschied zijn van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, omdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de diepste smaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven, en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk, als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken, en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen.
Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemelen verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijke geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van het formulier. Wij zingen nu ter inleiding van de bediening Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, het vierde vers.
Willen we deze tafel beginnen met het vragen van Gods zegen. Heere, het is een wonder dat we nog kerk mogen zijn en nog avondmaal mogen vieren. Dat alles is betaald door Hem, die de grote hoge priester is van de kerk van God. Die bespot is tot zelfs in zijn priesterlijke ambt en in zijn priesterlijke bewogenheid toe. Die zich dat heeft laten welgevallen. Opdat hij nu priesterlijk zijn handen zou kunnen uitbreiden over ons zoals we hier aan deze tafel zijn. En opdat hij priesterlijk in de bediening van het sacrament het brood zou uitdelen aan mensen die het in zichzelf niet waard zijn. En opdat hij het zou zeggen in de woorden van de dienaar: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken moest worden. Doe dat tot mijn gedachtenis. Heere, wil u daar dan ook zelf de zegen aangeven naar uw eigen belofte. En geef dat uw volk versterkt en bemoedigd mag worden, ook onderwijs mag ontvangen aan deze tafel. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken werd voor al uw zonden. Begging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. In ons oude formulier voor de bediening van het avondmaal staat dat tijdens de viering van het avondmaal bepaalde schriftgedeelten gelezen kunnen worden. En daaronder vindt u Jesaja 53 als eerste genoemd. En ik wilde enkele versen lezen uit Jesaja 53 en daar enkele woorden over zeggen. We beginnen bij vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Wanneer we deze woorden lezen, vrienden, in het licht van de tekst van deze morgen, en heel de lijdensgeschiedenis zoals die in het Nieuwe Testament in alle evangeliën ons wordt bericht, dan treft ons hoeveel God aan de oud-testamentische kerk al geopenbaard heeft. Hoeveel Jesaja en zijn tijdgenoten daarvan verstaan hebben, wij weten het niet. Dat hoeven we ook niet te weten. Maar welke dingen worden hier al niet aangeduid? De profeet zegt namelijk dat God zelf de knecht des Heren heeft aangewezen als de man die onze krankheden en onze zonden op zich zou nemen. Doch wij achten dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Wij begrepen het niet. En dat zien we rondom de lijdende borg telkens weer. De mensen uit Jeruzalem die hem schimpend en spottend aanspraken toen hij hing op het kruishout, ze begrepen het niet. Ze begrepen zelfs hun eigen woorden niet. En laten we maar niet neerkijken op de scharen van toen. Ook wij, zelfs zoals we hier staan en zitten aan de dis des verbonds, begrijpen er nog zo weinig van. Wij zijn maar mensen die, wanneer God in ons leven is gaan werken, iets hebben geleerd van de heilgeheimen van God. Maar het is nog maar zo'n klein beetje. En zeker dat grote heilgeheim, wat wel genoemd wordt het heiligdom van het lijden van Christus. Het is voor ons zo verborgen. Wij verstaan het niet. Maar door het geloof gaan we er iets van zien. En als het goed is, steeds meer van verstaan. En wat blijft dan over? Wel, dan blijft dit over, dat wij mensen steeds meer gaan ontdekken hoe dwaas we zijn en hoe blind we zijn, en dat het niet alleen onze zonden zijn die de majesteit van God en de heiligheid van God besmet hebben, maar ook onze zonden zijn die Jezus Christus hebben versmaad en veracht, en die ten diepste Jezus Christus brachten aan het kruis. Wij, dwalende schapen, en al onze ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. Hoger komt een kind van God niet in dit leven. God deelt geen ridderorde uit hier. En als hij ze typeert, die schapen, dan zegt hij in hunzelf, in jezelf, in mezelf, wij dwalende schapen. Maar dat dwalende schaap zijn, dat is natuurlijk geen eretitel. Een dwalend schaap is een schaap wat eigen wegen wil. Een dwalend schaap is een schaap wat altijd weer afzwerft van de wegen van de Heere. En als de dingen goed liggen, is daar ook iets van in ons hart op dit ogenblik. Heere, wat ben ik toch altijd een dwalend schaap geweest en wat ben ik het nog? Met vrucht avondmaal vieren gaat altijd door de verootmoediging heen, dat wij aan onze kant moeten zeggen, wij dwalende schapen. Hoger komen we niet. En als we eens bovenuit getild worden, dan is het enkel en alleen genade, verdiend door het Lam van God. Dat is de ene kant. Dat wij dwalende schapen zijn en meer niet. En onszelf steeds meer zo leren kennen. Maar wie nu die lijdende borg als zijn borg en koning mag zien, al is het door de nevels heen misschien, al is het terwijl er nog zoveel dingen opgehelderd moeten worden in ons persoonlijke leven, die gaat Jezus Christus steeds meer bewonderen. En vooral steeds meer zien in die lijdende borg. Jezus Christus, de vernederde borg, die onder het recht van God, onder de grimmigheid van Gods toren doorgaat. Jezus Christus, bespot en gesmaad van mensen. Onbegrepen zelf door zijn eigen discipelen, zelfs door zijn eigen kerk. Want die Jezus Christus, wie is hij? De tekst van vanmorgen zegt, hij is de verlosser. Die zichzelf niet kon, niet wilde verlossen, omdat hij anderen wilde verlossen. En zo leren ze hem kennen en nodig krijgen, die dwalende schapen. Als de herder die zich liet slaan, liet wonden, liet verstoten van zijn God en Vader,
opdat hij hun zou verlossen. En dan wordt alles wat aan Christus is ons lief. Dan wordt zijn lijdensweg ons lief. Het vreselijke van het lijden van de Heere Jezus wordt ons lief. Dan wordt het ons lief dat hij de naam draagt Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan wordt het ons een wonder dat hij 3 ambten heeft. Profeet is, priester en koning. Dat hij de toorn van God tot het laatste toedraagt. En de schuld volkomen uitdelgt door zijn lijden en door zijn sterven. Want dan ga je zien, deze alleen kan redden. Zijn bloed en zijn tranen, die alleen. En wat ik daarvan ga zien vanuit het woord van God door de werking van de geest. Wat meer mijn hart naar hem uitgaat, ik krijg hem lief. Wat meer ik hem nodig ga krijgen in al zijn werken, woorden en deugden. Wat meer ik me over hem ga verwonderen en zijn liefde ga aanbidden. Heere, wat zijt ge goed. En weet u wat dan een van de diepste wonderen is? Dat die lijdende borg nu de gemeenschap met zijn vader moest missen en bespot werd van mensen, veracht door de hemel en veracht door de aarde. En dat daar nu de gronden liggen. In dat werk van Jezus Christus. Waarom een arme zondaar als ik ben. Niet meer veracht zal worden. Maar dat hij wil horen. Naar het gebed. Naar het geblaat. Van dwalende schapen. En nooit meer oog. En oor van hun verdrukking wenden, maar wil verhoren wanneer ze uit de ellende roepen naar omhoog. Laten we daarvan zingen. Het is Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer.
Er zijn aan deze tafel nog enkele plaatsen. De nodiging gaat uit tot allen die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden, maar het door genade buiten zichzelf leerde zoeken en die ene nodig leerde krijgen voor hun schuld en voor hun ongerechtigheden. De meester is daar en hij roept. Indien er niemand meer is, zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ook nu een vers lezen uit Jesaja 53. Vers wat aansluit bij het gedeelte wat ik zo even las. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dat is letterlijk in vervulling gegaan in de geschiedenis zoals die vanmorgen in de prediking onze aandacht vroeg. Christus Jezus is als een schaap geweest dat stemmeloos zich laat offeren. Zo tekent de profeet het hier in het profetische woord. En wij betrekken dat stemmeloos zijn, dat zwijgen van de Heer Jezus vaak op zijn zwijgen voor zijn rechters. Voor Caiaphas en voor Pilatus. En zeker, dat is ook het stemmeloos zwijgen van de Heere Jezus. Maar het is ook zijn zwijgen tegen alle spot wat hieronder valt. Laten we één klein ogenblik veronderstellen dat hij gesproken had. Dat hij de spotters met gelijke munt terugbetaald had. Dan zouden zij verteerd zijn voor zijn heilige oog. Maar dan zou ook de verlossing teniet gegaan zijn. Hij zwijgt. En dat betekent allereerst dat hij zwijgt in zijn liefde. Want we hebben het gezien. De reden waarom de Heere Jezus zichzelf niet kon, niet wilde verlossen was liefde tot de zijne. Uit liefde zwijgt hij. En beste vrienden, dan zouden we een heel lang moment moeten zwijgen eigenlijk. Want wie kan verstaan wat het zwijgen van Jezus Christus in zijn liefde is? Daar zitten zoveel kanten aan. Daar zou je vele preken over kunnen houden. Daar zou je ook over kunnen mediteren. En als we dan zo een enkel aspect aanwijzen, is het dit. Jezus Christus zwijgt te midden van de opbruisende zonde. En als u daarover nadenkt, dan ziet u in elk geval dit toch zeker naar boven komen. Dat wanneer de Heere Jezus Christus de zonden ziet in de zijne, dan zwijgt hij in zijn liefde. Niet dat hij de zonde verzwijgt, hij heeft ze tijdens zijn leven wel nadrukkelijk aangewezen. Maar als de zijne zonde doen, dan zwijgt
Christus in zijn liefde. Wel eens wat van mogen ervaren. Dat God ondanks die sprekende zonde, die ten hemel schreiende zonde. En dat zijn vooral de vroomste zonden, die schreeuwen het hardst naar de hemel. Vergeet u dat maar nooit. De vrome zonden zijn altijd het ergste. Dat de Heere zwijgt in zijn liefde. En daarin wil hij zeggen, ik wil die zonde niet toerekenen. Vanwege het bloed wat ik gestort heb. Je zou ook nog aan iets anders kunnen denken. De Heere Jezus Christus zwijgt bij het opbruisen en aanzwellen van de spot. Omdat hij de mensen eraan wil herinneren waartoe hun tong nu eigenlijk geschapen is. Nou, daar op Golgotha, laten we het maar heel eerlijk zeggen, daar vindt u het absolute tegendeel, tegenbeeld moet ik misschien zeggen, van Adam en Eva in het paradijs. Toen Adam en Eva geschapen om God te loven. Maar nu buiten het paradijs, rondom de tweede Adam, alleen maar de vloek en de hoon. Van alle lagen van het volk, zo tekent Matthäus het ons in zijn evangelie. De mens misbruikt zijn tong. En zijn hart en mond zijn God niet wel behagelijk. Kijk, dat is ook iets wat we in stilte zo aan de avondmaalstafel maar moeten belijden. Maar weet u wat de Heere Jezus Christus nu doet? Hij heiligt die tong en die mond door te zwijgen. En dat is een ontzaglijke diepe gedachte. Hij heiligt de tong en de mond van de zijne door te zwijgen aan het vloekhout. En dan is het alleen maar mogelijk dat onze tongen losgemaakt worden. Ik moet ook zeggen verlost worden. Verlost van al dat verkeerde wat er zo op onze tong kan komen. Verlost van al die makkelijke woorden, die goedkope woorden, die zondige woorden. Verlost van al dat bedoelen met onze woorden van onszelf. Opdat we door genade weer gaan beantwoorden aan het doel waartoe God ons schiep. En onze tong en mond geheiligd gaat worden, zodat we goed gaan spreken van God. En groot gaan spreken van God. Zijn lof gaan verkondigen, zoals de apostel ergens in een van zijn brieven zegt. Kijk, dat is verdiend door het lam dat zweeg. Door het schaap dat stemmeloos is. Is zijn zwijgen. Zijn borgtochtelijk zwijgen voor ons zo van betekenis geworden, dat hij zweeg, opdat mensen zouden leren zwijgen en de zonde van hun tong en van hun hart en van hun leven zouden gaan belijden. Opdat mensen zondaren weer zijn lof zouden gaan zingen. Kijk, dan komen er momenten in ons leven, beste vrienden, dat wij stil worden voor God. En stil worden voor het Lam. Dan komen er ook momenten dat onze tong losgemaakt wordt. En dat we gaan zingen. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Dat is betaald door het zwijgen van de Heere Jezus Christus. En laten we daar ook van zingen als we met dankzegging en gebed deze tafel hebben besloten. We zingen dan Psalm 22 vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik heb beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar van die u vrezen. Maar laten we eerst samen eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank voor alles wat u hebt geschonken. U hebt ook aan deze tafel en in de bediening van het woord ons willen leiden. Wil u geven dat we over al de dingen die we gehoord hebben
vanuit de prediking, vanuit het overdenken van uw woord, vanuit de psalmen die we samen zongen, dat we daarover mogen mediteren, ook verder deze dag. En wil uw goddelijke zegen eraan hechten. Heren, wij moeten het belijden bij ons. Dwalende schapen is niets te vinden, maar wat een eeuwig wonder dat u wilt omzien naar verloren, naar schuldigen, doemwaardigen in zichzelf. En dat u over hen wilt zwijgen, opdat hun tong stil zou worden voor u, opdat hun mond schuld zou leren belijden, en opdat ze ook zouden leren om goed en hoog en in liefde te spreken over u. Heere, heb dank voor die eeuwig geldende verlossing, die u in Christus Jezus hebt aangebracht. O geef dat velen in de gemeente daarin mogen delen, ja, dat wij allen erin leren delen. Zegen het heilig sacrament aan ons allen, die avondmaal mochten vieren. Ontferm u over degenen die niet aan konden komen. Heren, heb dank voor alles wat u gaf. Om Christus Jezus wil, uit genade. Amen. Wij sluiten af met het slot van het formulier. Geliefden in den Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus: looft de Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Looft de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus
voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat hij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is Psalm 110, het vierde vers. Psalm 110, vers 4. U heeft de Heere, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs, het vierde van 110. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.